Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 46 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 46, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen en daarvan het eerste hoofdstuk door vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Thessalonicenzen 1. En Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. En wij moeten God altijd danken over uw broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast. En dat de liefde van een iegelijk van u alle jegens elkander overvloedig wordt. Alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeente Gods over uw lijdzaamheid en geloof, in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel op dat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welke gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukkingen te vergelden degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijne kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte. En wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in alle die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achtte de roeping en vervullen al het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs met kracht. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u, en gij in hem, naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij de zere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, o, gij mocht ons nog aangoorden met kracht uit de hoog, waarvan ook Paulus spreekt, dat het geloof, het ware geloof, door de geest gewerkt, door de stemmen des Zoons van God gegeven, want gij spreekt en gij geeft. Alle goede gaven zijn van de Vader de lichten. Ook het geloof hebben mens geen beschikking over. Dat is alles vrije goedheid. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat door het geloof. Het is niet uit u, het is Gods gave. Heren, dat we dan ook uit dit hoofdstuk uw wonderwerken zouden mogen vertellen. En dat wij die smaak zouden hebben die het geloof altijd heeft over de waarheid Gods, met name in de toepassing des harten, maar ook over heel de schrift. Daar verblijdt zich het woord, daar verblijdt zich het geloof over. Want het geloof is geworteld in het woord. En gij geeft die gaven niet geïsoleerd, maar met de omhelzing van uw woord. We kunnen desnoods alles missen, maar niet uw woord. Want uw woord wijst ons de weg, niet alleen de weg, maar brengt ons ook in de gemeenschap met de Heer Jezus. Omdat wij, als wij u toebehoren in die staat der gemeenschap, reeds overgebracht zijn. O Heere, wij bidden om uw nabijheid, wij bidden om uw bediening. We smeken om uw tegenwoordigheid, we smeken dat het woord zijn kracht mag doen. Het woord is altijd krachtig, maar wat horen we dat toch weinig ook te opwassen in het geloof. Wat horen we er toch weinig van. De geest des diepe slaaps is uitgestort. Een kracht der dwaling, waarvan Paulus spreekt in het volgende hoofdstuk. O, we mochten er maar vuur bang voor zijn. Want dat betreft een oordeel. En er is no return. Want terwijl de kerken slapen, worden er sommigen in de wereld wakker, in horizontale zin weliswaar. Gedenk ook Simone Gold, die ze gevangen genomen hebben, omdat ze het mensdom voor de dodelijke gevaren van het killer vaccin waarschuwt. En dan wordt ze getekend door die duivelse nieuwsbronnen als een desinformant. Heren, mag gij die duivelse nieuwsbronnen, ook al heet ze ze reformatorisch, verbranden. En gij zult het doen, want uw dag komt. En dan moeten alle degenen, de leugenaars en de getrouwe getuigen voor u verschijnen. En dan zult gij dat eeuwige onderscheid aan de dag leggen. De schapen aan uw rechterhand en de bokken aan uw linkerhand. Heren, kom spoedig, kom haastelijk, zoals gij het gezegd hebt. Kom haastelijk weder. Want gij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. De zee zal niet meer zijn. Maar de aarde zal vervuld zijn met de kennis Gods, met de kennis des Heren. Gelijk nu de zee, de bodem, bedekt. Heren, gij mocht ons die in die zoete gemeenschap, zoet in de mond, bitter in de buik, ook deze avond geven, want ook worden uw oordelen omhelst door het geloof. O, dat lichtvaardig lezen van uw woord, dat lichtvaardig verstaan van uw woord, mocht gij ons ervoor bewaren, voor die lichtvaardige slaapgeest. En het is alleen de genade des Heer Jezus Christus als wij wakende gevonden worden aan uw poorten. Heer, doe ons opwassen in de kennis van Christus, in de kennis Gods. Doe ons opwassen, hetgeen ook Paulus gezegd heeft, om verstand te hebben van alle dingen. Want al hebben wij de gave des onderscheids van u ontvangen, dan hebben we overal gaven des onderscheids in. Hoewel we ons niet zullen inlaten, zoals Paulus ook zegt, in de ingewikkeldheden, in de handelingen des leeftochts, maar dat we in die beroeping blijven waarin gij ons geroepen hebt. En dat geldt voor ieder. Dat we daarin getrouw zouden zijn, in Christus, in de getrouwe zaligmaker. Geef ons nog een hart en stem, een hart en tong om uw lof te vertellen. Ook in deze uren mag het nog uitgaan tot aan het einde der aarde. Heren, want uw huis moet toch vol worden en gij staat ervoor in. Want er zal geen klauw achterblijven van degene die gij met uw eigen bloed hebt gekocht. Ze staan alle in uw handpalmen gegraveerd. Ze staan alle in uw boeken opgetekend, in het boek des levens des lands. Kom er nog aan te pas, gedenk de weduwe en de wezen. Heren, deze ondergaande wereld, wat hebben we niet veroorzaakt met onze diepe vallen adem. We hebben van deze wereld een sterfhuis gemaakt. Allemaal eigen moedwillige eigen schuld. Maar in Christus, dan zullen we bevonden worden om eeuwig met hem te leven. Heere, wees gij, o Heilige Geest, onze verklader. Want er is geen betere uitlegger dan des Heere Geest. Om ons in alle waarheid te leiden, om ons daarin te wortelen, daaruit te mogen lezen, schenkt het ook de kleine Heere. Dat er een ontwaken mag plaatsvinden, midden in de oordelen. Gedenk uw kerk wereldwijd, En mocht gij die getrouwe klokkenluiders, ook in horizontale zin, bekeren. We hoeven al die namen niet op te noemen, maar gij kent ze ook. Maar mocht gij ze in Christus kennen, omdat ze ook een klokkenluider zouden mogen zijn, zoals de apostelen geweest zijn, zoals de profeten geweest zijn, Mozes, de richters, een bolk der getuigers, daar spreekt Paulus van. Wees met ons deze avond in het spreken en in het luisteren. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons genade in en door Jezus Christus alleen. Deze tweede zendbrief van de apostel Paulus staan belangrijke, zeer belangrijke dingen in. Ook voor de tijd van heden. Wij moeten God altijd danken over uw broeders, want dank God in alles, altijd en overal, in voor- en tegenspoed. Gelijkbillig is, gelijkwaardig is dat er eigenlijk. En dan komen die kernwoorden, omdat uw geloof zeer wast. Overwast, staat er eigenlijk. Namelijk boven hetgeen tevoren geweest is. En die opwas in de kennis van Christus, als je dat nou in onze dagen gadeslaat. Van degene die zeggen dat ze geloven, er is alleen maar een teruguitgang. Of, als de beproeving komt, blijkt dat er nog geen waar geloof geweest is. Was dan op in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is ook in natuurlijk op zich zo. Een baby blijft geen baby, maar een baby wordt een peuter. En een peuter, dat wordt een kleuter. En een kleuter, dat wordt een tiener. Er is een opwas. De Heilige Schrift spreekt van zuigelingen, jongelingen en vaders in de genade. Als we daar geen acht op slaan en er is geen opwas in de genade, dan is de verachtering. Want stilstand is achteruitgang. Dan is de verachtering in de genade en dan leven we niet meer door het geloof. Hoewel Gods ware volk altijd het geloof behoudt. Maar als er zodanige verachtering optreedt, zelfs afval waarvan Paulus sprak, zoals u vanmorgen hebben we voorgehouden vanuit het woord. In 2 Timotheüs 2, alle die in Azië zijn, zijn van mij afgeweken, afgevallen betekent dat. Het eind van zijn leven zegt Paulus, ze hebben me alle verlaten, behalve Silas. Want kunnen we in Gods woord vinden, Silas is het Paulus altijd in Christus trouw gebleven. Wat is het in onze dagen ook van de ware kinderen Gods moet gelden als aardeflessen gelijk geworden? Als ik dat vergelijk met de dagen van mijn jongelingschap was er nog veel van Gods volk. En je kunt ze nou amper meer vinden. Want degene die daar nog van overgebleven zijn. En die hebben meegelopen als meelopers en bijlopers. Daarvan kan een kind zien dat ze niet het ware geloof hebben. Maar dat ze zich aanpassen aan alles wat zich in deze tijd voordoet. Gods volk kan dat niet. En we hebben u dan ook vanuit het verre verleden. Dat volgehouden uit het leven van James Renwick, dat hij bijna met niks mee kon, omdat het niet overeenkwam met het woord van onze God. Die kerkelijke regels, de synode van Dordrecht, was dat wel noodzakelijk? Ik veracht het niet, maar Petrus zou zeggen, gij hebt het profetisch woord, wat zeer vast is. De apostelen beschikten niet over een synode van Dordrecht. En in de tijd van de reformatie beschikten ze niet over de synode van Dordrecht. We hoeven het niet te verachten, maar als je er maar niet je afgoderij van maakt, zoals van de kanttekeningen van de Statenvertaling grote afgoderij bedreven wordt, alsof die kunnen wedijveren met de inspiratie van Gods woord zelf. Het geïnspireerde woord van God zelf. Nou, ik heb u vele keren aangetoond dat de kanttekenaren ook volledig ernaast zaten. En daar hoef je niet boven te gaan staan, want wie is tot deze dingen bekwaam? Maar de Heilige Geest leert geen dwaling. Dus als je wel een dwaling leert, dan verkeer je al in de verachtering. En als dat aan blijft houden, dat is een bewijs dat je nooit in Christus overgezet bent. En dat moeten we natuurlijk wel zeggen, want dat leert Gods woord zelf. Paulus spreekt van dat sommigen, nou je zou kunnen zeggen velen van het geloof zijn afgevallen, die hebben voorgedaan. Alsof ze dan wandelden op de smalle weg des levens en die zich dan met de brede wegwerkers kunnen aanpassen. Nou, die zijn niet nooit door de enge poort gegaan. Een mens komt openbaar het vat geeft uit wat erin is. Omdat uw geloof zeer wast, overwast, namelijk boven hetgeen tevoren geweest is. Dus er is een opwas. En Paulus spreekt zeer wast, want de Thessalonicenzen, de beleiders van de kerk in Thessalonica, die verkeerden in de verdrukking, die verkeerden onder het vuur van de vervolging. En dan moet dan lijdzaamheid betracht worden. Verdraagzaamheid, niet jegens het kwaad, zoals ik vanmorgen heb gezegd, maar jegens de verdrukking zelf. Verdraagzaamheid, zodat wij zelf van u roepen in de gemeente Gods over uw lijdzaamheid. En geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Als het geloof in tijden van verdrukking niet opwast, dan heb je geen waar geloof. Want juist in de tijden der verdrukking, Gods volk kan het ook wel eens aangrijpen. En daarom nemen ze de toevlucht tot de troon der genade, juist in de tijden der verdrukking, maar alle dagen van het leven. In voorspoed dankbaar, in tegenspoed lijdzaamheid betrachten. En dat betekent om al je noden en behoeften aan de Heer bekend te maken. Maar niet zodanig alsof hij alleen op deze wereld leeft. Ik heb vanmorgen gezegd, als het je onbekend is dat bijvoorbeeld een klokkenluider in horizontale zin als Simone de Goot, als je daarvan niks weet, wat zij voor geluid ten bedde geeft, en dat ze nou gevangen zit, dan zal je wel elke dag voor jezelf leven. En je lusten bot vieren, in wat voor zin het ook is. Want het geloof slaat er wel degelijk acht op wat er in de wereld gebeurt. Omdat het ook volledig in Gods woord is voorzegd. Alles wat er nu in de wereld gebeurt, wat er gebeurd is en wat er gebeuren zal, staat in Gods woord opgetekend. En er hoeft Gods volk niet letterlijk in woorden te lezen wat er gebeurt. Want ze kunnen de schriften naar de mate des geloofs geestelijk verstaan. De mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Ze zijn een dwaasheid en een ergernis. Maar jeugd, heb je nou nooit geestelijke vragen op leven of dood? Zit je hier maar in de kerk omdat het zo hoort? Is het een gewoonte geworden of bijgelovigheid? Wat is het? Waartoe zijt gij hier? Die vraag wordt ook gesteld aan Judas in de hof van Gethsemane door de Heer Jezus. Waartoe zijt gij hier? Komt tot ons allen die vraag. Waartoe zijt gij hier? Wat heb je er voor belang bij om hier te zitten, om het woord onze Gods te horen? Dat moet toch wat uitwerken in je leven. En wel zodanig, zoals we vanmorgen hebben gezegd, om verzoend te worden met je schepper. We zijn rein goed uit de handen van onze schepper voortgekomen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En daaruit zijn we moed en vrijwillig gevallen. En we moeten wederom met God verzoend worden. Adam en Eva waren met God verzoend. Niet door Christus, maar ze leefden in de gerechtigheid God zoals de engelen leven. En de gevallen engelen zijn er ook moed en vrijwillig uitgestapt. Opstand tegen God. Maar de engelen leven niet uit de gerechtigheid van Christus, maar ze komen er wel ten volle mee overeen, want de gerechtigheid Gods is geen mindere gerechtigheid dan de gerechtigheid van Christus. Maar ze hoeven niet met God verzoend te worden, ze hebben geen vergeving nodig omdat ze nog gezondigd zijn. Ja, daar bestaan natuurlijk ook allerlei dwalingen over in onze dagen, want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, zegt een apostel Paulus. Als hij afwijkt van de leer van Christus, in welk facet het ook is, dan zal het in je leven blijven of hij daar onmiddellijk van terugkeert, van die dwaling, van die ketterij, of dat je erin blijft en dan neemt het hand over hand toe. Ja, ga je in één leerstuk dwalen, ben je eenmaal door die poort van apostasie heen gegaan, van afval, dan is er geen weg terug. En dan wordt het van kwaad tot erger, zegt het spreekwoord, van kwaad tot erger. Ja, het gaat in het begin heel vroom, maar ook in onze dagen, ze komen er openlijk voor uit, voor die duivelarij die wereldwijd toenemend, want de wereld verdiaboliseert, de kerken verdiaboliseren mede. En die kracht, de dwaling die God er heeft opgelegd, dat betekent dat de zulke, de rechtzinnigste dominee, heeft geen gave des onderscheids meer. Hij kan het niet meer beoordelen waarin hij verkeert. En als hij het hem aanzegt, dan zal hij ermee gaan spotten. Er zijn zelfs dominees die je ermee confronteert en die zeggen, je moet je eigenlijk bij de psychiater melden. Dan ga je echt de bodem van de hel uitmaken. Dat zal ik je bij God vandaan zeggen. Want zo hebben ze altijd gespot. Er zullen spotters zijn die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En dat is ons al het beeld van nature, want we zijn in de spotreden gevallen. En als de Heer je dan daaruit rukt, zoals Saulus van Tarsus daar is uitgerukt. Want hij had al deel met al die spotters die Stefanus stenigde. Hij deed het weliswaar niet lijfelijk aan mee door die stenen te werpen, maar hij paste toch op mijn klederen. En daar is hij heel zijn leven, heeft hij daarover moeten wenen. Ik de grootste der zondaren, omdat ik de gemeente Gods heb vervolgd. Dat was niet alleen het op de klederen van degene die Stefanus de stenen naar het hoofd gooide, want later is Paulus ook een felle vervolger geworden van de ware gelovigen. En daarom moet de apostel Paulus daar zo de nadruk op leggen, op die vervolging, alle die godzalig leven zullen vervolgd worden. Daar legt Paulus, met name Paulus, zo nadruk op in zijn brieven, omdat hij zelf de gemeente Gods heeft vervolgd. Hij weet wat het is om vervolgd te worden, want hij was zelf die vervolger. En toen heeft Christus hem op weg naar Damascus staande gehouden, gearresteerd zouden we zeggen. Saul, wat vervolg in mij, want als je Gods levende kinderen vervolgt, in wat voor opzicht het ook, dan vervolg je Christus. Nog nader gezegd, dan kruisig je Christus opnieuw in Gods volk. En dat is een doodzonde, dat is absoluut een doodzonde. Ik heb het in mijn onwetendheid gedaan, zegt Paulus, want hij meende zelfs dat hij met die vervolgingen van Gods volk, Goden, een welgevallige dienst deed. Ja, een mens kan in zo'n droomwereld leven. En als je in een droomwereld leeft, dan is er natuurlijk vanzelf geen sprake van opwas in de kennis van Christus. Nee, want de Heer werkt niet door droombeelden, wel eens door een droom, maar dat is heel iets anders als in een droomwereld te leven. Van nature verleven we in een droomwereld. En dan nemen we de leugen voor zoete koek aan, omdat we in de leugen gevallen zijn. Dan moet je echt heilig van overtuigd zijn dat wij zelfs na ontvangen genade, maar nauwelijks voor de waarheid vatbaar zijn. Als je denkt van, ik ben een waarheidliefhebber, dan moet je nog aan je vijandschap ontdekt worden. Want wij zijn geen liefhebbers Gods. Nou, een mens wil altijd zijn eigen wegen bewandelen. En het is dat de Heer zoveel liefde in het hart uitstort, dat die liefdedienst nooit verdriet. En met die overgave, waarvan Christus de bewerker is, in het kader van vrije genade, dan geldt het. Gij zult niet twee heren kunnen dienen, want of gij zult de ene verlaten en de andere aanhangen. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Dat is allemaal een heilige verzelfsheid in het leven des geloofs. Want de Heer zal zich overhouden gewillig volk in de dag van zijn heerkracht. Dus het blijven niet stokken en blokken. Als de Heer een ziel weder baart, dan blijft het geen stokken en blok. Want zo'n ziel mag wel eens uitroepen, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot die dienst en lof bereid. Als het geloof zeer wast, dan is daar een opwas in. Om altijd overvloedig te zijn in de dienst des Heeren. Zelfs met je gedachten. Dan kan je natuurlijk in de groentetuin bezig zijn en toch je gedachten vervuld zijn met de kennis des Heeren. En weet je waar dat gepaard mee gaat? Met die zelfontdekking, zoals Philpott zegt. De meeste dagen bevind ik mij zo vruchtbaar als het paard van de groenteboer. Dat gaat er altijd mee gepaard. Die zelfontdekking. Die zelfontlediging. Want als dat ontbreekt, is er geen ware opwas in de kennis van Christus. Want hij moet wassen, zegt Johannes de Doper, ik minder worden. Minder dan nul en niet. Dus die zelfontdekking, dat kan niet gemist worden. Dat kan niet gemist worden. En dan gaan we de Heere ook bidden om ontdekkend licht, ook na ontvangen genade. Want een mens komt er wel achter dat hij geen verstand heeft van God en goddelijke zaken. Als Paulus zegt, de kleine en de grote zijn van de Heer zelf geleerd. Maar dat is niet iets waarmee je etaleert. Want in die kennis is geen plafond. De liefde zoekt te kennen, de liefde zoekt op te wassen, de liefde zoekt meer van Christus te kennen. En daar is geen plafond in de kennis van Christus. Want dat gaat ons al te boven, zegt een apostel. En straks zullen we hem volmaakt kennen, dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Maar hier is die opwas, in de hemel is geen opwas meer. En toch onderscheid, want de ene ster verschilt met in heerlijkheid met de andere ster. Hier gaat het ook als een voorwoord, noem ik dat eerste hoofdstuk van de tweede Thessalonicense brief. Een voorwoord op de preek van Paulus waar hij het hebt over de antichrist en wie dat nou precies is. Hoe die zich openbaart, dat kun je lezen in dat tweede hoofdstuk. We hebben er al eens meer dan één keer over gepreekt. Maar dat is in onze dagen, wordt dat allemaal ook gekerstend. De praktijken van de antichrist. En dan blijkt ook dat er van, als er van op was, des ware geloofs geen sprake is, dan is er geen waar geloof. Dat is heel eenvoudig. Als er geen sprake is van de vruchten des geloofs, dan heb je ook geen waar geloof. Dat kunnen we in de Jacobusbrief met name, kunnen we dat lezen. Want een geloof zonder de werk is een dood geloof. Dus dat geloof is altijd werkzaam, niet op zich, maar de aandrijver is daarvan de Heilige Geest. Is ook de bewerker, de aandrijver van de ware liefde. En dat komt er gelijk achteraan, omdat uw geloof zeer wast en dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Dus als het geloof wast, wast ook de liefde. Dat gaat altijd gelijk op. Mensen die voorgeven een groot geloof te hebben en waarbij je niet de liefde kan bespeuren, dan moet die weegschaal aan te pas komen. Want een oordeel, een menselijk oordeel, hebt daar niks in te zeggen. Als mensen zeggen dat is zonder de liefde uitgesproken, dan is dat een inhoudsloze uitspraak. Want dat kan je alleen wegen door de weegschaal van het woord en door de weegschaal des geloofs, door de weegschaal des Heilige Geestes. Alleen de Heilige Geest kan wegen of dat je waar geloof hebt en dat komt ook openbaar. Het geloof wast en de liefde wast, groeit. Wast dan op in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dus een zuigeling kan geen zuigeling blijven. En als dat wel zo is, en dan zegt het woord, ze zijn in de kindergeboorte blijven steken. Dus daar is geen oppas geweest. Een doodgeboren kind, ja. Dat zou je de reformatie kunnen noemen. Een doodgeboren kind, er is nooit geen vervolg op geweest. Dat zou je moeten aangrijpen. Dat zou je moeten aangrijpen. Irresistible grace, ja, onwederstandelijke genade. Maar daar is een opwas in. Er is een opwas in de zekerheid des geloofs. Er zijn trappen in de zekerheid des geloofs. Dat is geen stationair gebeuren. Elk kind van God heeft niet dezelfde zekerheid. Die zekerheid in wezen is dezelfde. De zekerheid behoort tot het wezen des geloofs. En daarom zou ik de Westminster Confession niet kunnen ondertekenen. Want dan wordt de zekerheid des geloofs gedegradeerd tot het welwezen des geloofs. Hoe James Renwick heeft dat kunnen ondertekenen. Kijk, die Schotten zijn daar niet onderwezen. En als je dan de theologie van zelfs van de Schotse geloofshelden staat niet in lijn van de reformatie. Want de rechtvaardiging van gelozen wordt daar amper genoemd. Wordt er zelfs amper genoemd. En dat is juist wel absoluut noodzakelijk. Want als het begin niet goed is, en nou wil ik hier niet zeggen dat het geloof van die Schotse geloofhelden, nee, dat gaan we niet in discrediet brengen. Maar het is ook wel schriftuurlijk noodzakelijk hoe de zaken worden verwoord. Bij Gods volk is gewilligheid ten aanzien van het verstaan van Gods woord, goedwilligheid, dat ze de zin en mening daarin mogen verstaan en proeven. Maar het moet ook gezegd worden overeenkomstig de zin en mening des Heilige Geestes. Niet krachtig als een systeem der mensen. Niet krachtig een systeem waar je eigenlijk aan kan toetsen en later in het woord lezen dat dat overeenkomt met die toetssteen. Nee, er zijn geen menselijke toetsstenen. Alleen Gods woord levert ons de toetsstenen waaraan ook een ware gelovige zich gaarne aan zal toetsen. Want hij wil zich niet bedriegen. Daar worden de ware gelovigen altijd mee aangevallen. Niet dat het geloof onzeker is. Niet dat de kennis die de Heer, die de Heilige Geest werkt, op losse schroeven staat. Nee, maar die opwas in de kennis van Christus, die wordt altijd hels bevochten. Hels bevochten. Zuigelingen in de genade, die moeten gebakerd worden. Paulus die wijdt daar zeer veel stof aan. Aan die kleine in het geloof, die nog melk voor nodig hebben en geen vaste spijzen kunnen verdragen. Want dat begint pas bij de jongelingen in de genade. En ja, Paulus die werd er ook wel eens aan de ene kant moedeloos over dat hij maar weinig oppas bemerkte. En dat ze allemaal nog, laat ik eens zeggen, aan de fles hingen van die onvervalste melk. Nou, dan word je niet vergiftigd. Dat is geen vergif. Maar ik wenste wel, zegt hij, dat gij, krachtens de tijd gerekend, mannen zou zijn in Christus. Want Paulus, nogmaals, ik heb het al veel gezegd, Paulus zocht was er altijd op uit om medestrijders in het geloof. Nou, laat ik het maar plat zeggen, daar had hij dan zuigelingen niks. Dat betekent niet dat hij ze overboord gooit. Nee, maar hij wilde zijn tijd eigenlijk besteden, ook wel aan de zuigelingen, maar veel meer aan de jongelingen en vaders in de genade. Want we hebben het vanmorgen, hebben we dat vanuit Gods woord, is dat tot ons gekomen dat ook Timotheus door Paulus en Titus ook werden opgeleid, om het zomaar eens te zeggen, ja, zo kan je het wel zeggen, opgeleid tot professoren in de godgeleerdheid. Want Timotheus, dat was maar niet maar een godvrezende jongen. Nou, hij was een leider in de kerk. Hij was een leider in de toenmalige kerk, in de toenmalige christelijke gemeente. En zoals Titus ook, want die werd uitgezonden naar Kreta. En de Cretenzen, dat waren badmensen. Die zaten de hele dag aan het strand. Dat is zoals die apologeet zegt, de Cretenzen zijn luie buiken. Ja, kijk. Dat strandleven, dat moet wel veranderen. Als je natuurlijk maar zo'n strandgast, zo'n badgast, als je daar allemaal mee kan. Ik heb vandaag gezegd, Gods volk kan daar niet wezen waar de wereld vergadert. Ja, goed verstaan. Ambtelijke vergaderingen, ja, daar moet je soms aanwezig zijn. Maar ik bedoel het meer in het kader van entertainment. Nou, als je hart nou verbonden is met Christus, dan kan je er helemaal niet wezen. Nou, dan krijg je $100,000. Dan wil je daar niet wezen. Je zou daar moeten wezen, krachtens je roeping. Er werd een keer gezegd dat we niet over de stolligste kermis naar huis mochten gaan. Vanuit de kerk. Ik zeg, ik moet daar juist wel overheen. Want ik ben zelf een kermisklant als een kermisklant uit de wereld gerukt. En misschien lopen daar nog meer die God op het oog heeft. Kijk, in dat verband, je moet het altijd goed onderscheiden. Maar niet om er gemeenschap mee te hebben. Daarin heeft God volk afscheid genomen van de wereld. De wereld een afscheidsbrief geschreven. Heb je die brief al geschreven, kinderen, meisjes? Geef de wereld een scheidbrief. En geef de Heere Jezus je liefdesbrief. Ja, dan moet je van hem gekend zijn. En dat moet duidelijk worden in je leven. Dat blijft niet onduidelijk hoor. Want het begin van de wedergeboorte, dat is geen wazig gebeuren. Van is het nou wel waar of is het nou niet waar? Nou, dat wordt wel heel eens bestreden. Maar het vaste fundament blijft. De Heere kent degene die de zijne zijn. En dat geeft hij ook te kennen. En wij moeten God altijd danken over uw broeders. Gelijkbillig is, gelijkwaardig is. Want in het leven des geloofs gaat er alles waardig aan toe. Omdat uw geloof zeer wast. Daar had Paulus wat aan, hè? In Christus hoor. Want nogmaals, Paulus was bezig in de dienst des Heren op Gods bevel. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. En daar behoorden ook die Thessalonicenzen toe. En die waren tot bekering gekomen door de prediking van Paulus. En die wensten hun leven te besteden in de dienst des Heren. En daar is Paulus zo over verblijd. Wij moeten God altijd, dan noemt hij Silvanus en Timotheus erbij. Wij, dat zijn hun, Paulus, Silvanus en Timotheus. Wij moeten God altijd, ten alle tijd danken over u broeders. Gelijkbillig is, omdat uw geloof zeer wast. Het was een wonder in zijn ogen. Dat Paulus dat niet alleen met natuurlijke ogen zag. In de werken die daarin openbaar kwamen. Want aan de vruchten zult gij hen kennen. En dat was bij Paulus, Silvanus en Timotheus bekend. Daar hadden ze kennis van genomen. Dat het geloof van de broeders van Thessalonica zeer vermenigvuldigde. En dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Dat was zichtbaar, dat was tastbaar. Die Thessalonicenzen die zijn in een korte tijd gebakerd om de wet van Christus te vervullen. En dat begint al in de uren van de wedergeboorte. dan is het wezen aanwezig, hoewel de zuigelingen dikwijls nog geen lasten dragen. Je hebt toch ook een baby in de wieg nooit gezien met een pak stro op zijn rug om die naar de schapen te brengen. Dat heet toen ongezien. Nee, daarin hebt de Heer zijn trouwe zorg ook tijdens een driejarige omwandeling op aarde jegens de discipelen. Hebt hij ze afgescheiden, afgezonderd van de verdrukkingen die op elke gelovige afkomt. En daar mochten ze toch min of meer in vrede met Christus en vanuit de gelijkenissen Gods woord horen verklaren. Met toepassing naar zichzelf. En daar hebben ze ook de vrucht van ondervonden. Maar dat is pas met de uitstorting van de Heilige Geest zijn ze daartoe bekwaam gemaakt. En ook in het kader van die opwas der genade. En zoals ook de Emmausgangers daarin moesten opwassen. Als ze zich afvroegen, wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar ze hadden dan nog meer een aardse verlossing op het oog. Als een geestelijke verlossing. Want die waren ze al deelachtig. Maar je kan zo in beslag genomen worden. Door dat biblicisme waar ook Gods volk door bevangen kan zijn. En biblicisme is dienstbaarheid. Dat is dienstbaarheid. Dat is vlees. Dat is allemaal vlees. Daarom moet Paulus die gelaten zo straf te woord staan. O hij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? We kunnen wel zien dat Gods volk ook aan al die krachten onderworpen is. Vatbaar is, moet ik zeggen. En dat de zekerheid des geloofs, dat heeft Gods volk niet op voorraad. Daarin moeten ze altijd bediend worden door de Heilige Geest, want dat houdt de Heer aan zijn kant. Hij deelt het mede. Was dan op in de genade en kennis van Christus, dan wordt het medegedeeld. Ook door de mond van Paulus, want daarin spreekt de Heilige Geest. Dan wordt het medegedeeld door de prediking. Als je zo onder de prediking mag zitten, dan was je op in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En wat is dat, die opwas in de genade? Wat houdt dat nou precies in? Ten eerste word je dan niet bewogen door allerlei wind van leer. Dan leg je niet gelijk plat als er weer eens één komt, zo'n klapper. Die onderken je dan als een klapper, want dan ben je al enigszins geoefend om de geesten te wegen of ze uit God zijn. Niet om daarboven te staan, maar door een ootmoedige geest dat beslist af te wijzen. Want, dat zegt de Heer zelf, de kleinen die in mij geloven, die zullen een vreemde geenszins volgen. Dat is nou het waarachtige kenmerk van de ware kinderen Gods. Dat ze sinds het uur van de wedergeboorte daarin gesteld worden, veilig gesteld worden door de Heer zelf. Dat ze daar niet mee worden meegevoerd. Ze kunnen er ogenblik in vallen, net als de gelaten. Maar ze worden er niet mee, dat kan niet, ze worden er niet mee meegevoerd. Dat staat Christus niet toe. Dan houdt hij zijn hand ertussen. En die hand, dat was de bestraffing van Paulus. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Want daar gaat dat altijd mee gepaard. Je moet niet denken dat Gods volk altijd over de bol wordt geuit. Nou, ze bedelen de vaderlijke stijdingen, omdat ze geen bastaarden zijn. Want kinderen worden gekastijd. Dat is noodzakelijk. Wij kunnen die vaderlijke stijding niet eens missen. En daarin leert God zijn volk wakende te blijven aan zijn poorten. Om niet met allerlei wind van leer. En je ziet het aan de gemeente van Efeze. Die wordt door Christus geprezen. Dat ze standvastig zijn gebleven in het woord der waarheid. Dat ze standvastig zijn gebleven in het weren van de kwade. Want die konden ze niet verdragen, omdat die kwade de leer van Christus aantastte, in discrediet stelde. Dat het ook al op een andere manier kon, net zoals dat ankapon geloof. Ankapation geloof, ja ik spot ermee. Niet met die persoon, maar wel met die valse leer. Ik spot er net zo mee als Elia deed op de berg Karmel met het geloof van die Baal, valse Baalprofeet. Nou daar kun je rustig mee spotten, want dat staat één op één met het geloof van het Reformdom. Ook al worden de vrome woorden gebruikt en al zeggen ze Baal te verafschuwen, maar het is allemaal Baal en dan staat er ook binnen dat Reformdom, want daarin bestaat er geen gewilligheid om de Baals en daar staat er ook op te geven, de SGP en de TD te verbranden. Ja, dat moet verbrand worden en God zal het verbranden, zoals hij Sodom en Gomorra heeft verbrand, want dat is Christus en de Belial. Ten voeten uit. En als je dat weigert te zien, dan heb je niet het ware geloof. Laat staan dat er sprake is van een opwas in het geloof. En ik heb al gezegd, als er geen opwas is, dan is de verachtering. En als dat lang duurt, is er geen waar geloof. Wie bepaalt die tijd? God, de Heere. Want hij ziet niet met ledenogen aan, maar dan wordt het ook openbaar dat hij je overgeeft aan die afval. Als hij die verachtering maar normaal vindt. Want wat er in onze dagen normaal wordt genoemd, dat is in de ogen des geloofs abnormaal. Dat is abnormaal. Heel de wereld wordt krankzinnig. Het verstand wordt wereldwijd al gemist. Vroeger had je charismatische leiders. Laat ik zeggen, de beste generaal in horizontale zin uit het Amerikaanse leger voortgekomen, Short Patton, die had charisma. Ook in leiding geven. Ook in heldhaftigheid. Dat is er niet meer. Het is allemaal verraad in onze dagen. En zo is het ook in de kerken eraan toegegaan. We hadden kerkvaders. We hebben het profetisch woord. Het woord is vervalst geworden met valse vertalingen. Er heb geen dominee één stem tegen verheft. Je hoort nooit wat dat betreft. Dat is al een bewijs van de afval. Want als er verval is, dan zijn er nog altijd stemmen in die kerken die daartegen getuigen, tegen waarschuwen. Je hoort wat dat betreft niks meer. Alle ongerechtigheid wordt gekwetst. En daarin kun je zien dat de gewetens zijn toegeschroeid als met een brandijzer, zegt Paulus. En daar moet je vuur bang voor zijn. De discipelen waren ook wel eens verhard, in die zin niet zodanig verhard, dat ze nooit meer weet geworden zijn. Nee, maar voor een ogenblik verhard. Want ze hadden net het wonder van de vermenigvuldiging van broden meegemaakt. En dan vraagt de een tot elkander of ze wel voedsel bij zich hebben, terwijl het uit de handen scheren als door zijn woord voortkomt. Ja, zo kan Gods volk dagelijkse struikelingen, maar daarin moet juist die opwas plaatsvinden om de Heer te smeken om ons voor struikelen te bewaren. Want, kijk, twijfel, ongeloof, struikelen, dat zijn natuurlijk geen kenmerken van het ware geloof. Het gaat er altijd mee gepaard. Maar het geloof kent geen struikelingen. Het geloof kent niet een vallen in de zon. Het geloof! Nou, absoluut niet. Het geloof is een volkomen weegsteen. Net als het woord. Maar de gelovigen, ja, die kunnen struikelen. Die kunnen vallen. En het staat ook in Gods woord vermeld. Als je de geschiedenis leest van de Bijbelheiligen. Maar daarin kun je zien dat degene die de aansporing verachten, weet je, zag je zijn persoon noemen, die de aansporing des geloofs door het geloof ontvangt, ja, serieus neemt, dat vind ik eigenlijk veel te goedkoop uitgedrukt. Koningin Esther, die nam de aansporing van Mordechai, zijn waarschuwingen, 100% ter harte. Ze heeft niet gezegd, nou Mordechai, het zal wel meevallen, want ik ben koningin. Nee, zegt Mordechai, denk erom. Die Haman, die zal u niet sparen, omdat u een Jodin bent. Denk erom, dan zou je ook omkomen. Door die woorden werd Esther zo overtuigd dat ze iedereen gebood tot vasten en bidden en dat ze de koninklijke kleed aflegt. Kom, maar ik zal tot de koning gaan, want deze zaak moet aan de koning bekendgemaakt worden. Dus dat is ook het waarachtig kenmerk. Dat staat in het kader van de opwas des geloofs. En dan ga je meer en meer alles aan de Heere bekendmaken. Dan ga je meer en meer, niet alleen om raad vragen, want zijn naam is raad. Kijk, je moet oppassen als je God alleen als je hulpgod. Hè, dus hebben de vele beleiders God als de hulpgod, een EHBO-god. Nou, dan leef je niet uit God, dan leef je niet uit Christus. Want als Christus je leven is, dan heb je ook alle genegenheid in hem. Dat heb op elk terrein van het leven en in je leven hebt dat zijn uitwerking. En ja, ik wil niet van automatisme spreken, want het wordt altijd ontvangen in de weg van strijd. Maar de Heer is wat dat betreft geen kare God. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Heb je er ook kennis aan? Dat je zegt van nou, moet ik ernstig mijn knieën buigen, want nou ligt er zo'n nood op mijn ziel. En dan krijg je heel antwoord van de Heer, voordat je een woord tot hem hebt uitgesproken. Nou, daar heb Gods ware volk ook kennis aan. Dat is allemaal begrepen in dat opwassen des geloofs. Want daar wordt ook de liefde, die was daarin op. Dat is geen sentiment, nogmaals, dat is niet emotioneel. Nee, liefde komt uit door het geloof, want het geloof is door de liefde werkende. Maar
Dat komt meer uit in de werken die achter je rug geschieden. Want als ze achter je rug geschieden, dat betekent dat je er niet mee etaleert. Kijk, een huichelaar etaleert altijd met liefde. Maar dat is een valse liefde, omdat de daden ontbreken. Je moet goed verstaan, die scherpte waar we het vanmorgen over gehad hebben, waarmee Paulus Timotheus onderwijst om het woord recht te snijden, dat betekent dat Timotheus, Titus en al zijn leerlingen, studenten zouden we zeggen, het zwaard, een bloedig zwaard moeten hanteren. Want als aan een zwaard bloed ontbreekt, dat betekent dat hij niet recht wordt gestreden. En dan zul je ook de kroon in geestelijke zin ook niet ontvangen. God gaat kijken of dat er bloed aan je zwaard zit. Of dat je recht hebt gestreden. Of dat je wettig hebt gestreden. Nou, aan het zwaard van de reformatoren zat veel bloed. In geestelijke zin. Omdat ze gestreden hebben tegen dat tienkoppige monster wat Rome is. En nog veel meer ketters. Je moet de brieven van Calvinus lezen. Naar ketters. Nou, daar vliegen de vonken echt af op. En dat zijn rechte brieven. Er zijn een hoop preken van Calvin verbrand. Omdat ze die te scherp en te afsnijdend vonden. Denk er goed om dat er in de historie, ook in de boeken, er wordt wat gemanipuleerd. Er wordt wat gemanipuleerd. Maar Gods woord is niet te manipuleren. Ja, het wordt wel gemanipuleerd, maar dan is het niet Gods woord meer. Het ware geloof zal het vaststellen. En het is ook in Gods woord voorzegd. En dat de liefde van een iegelijk van u alle jegens elkander overvloedig wordt. We nemen de een en de ander voor je rekening. Als de een in moeilijkheden verkeert, om het maar eens simpel te zeggen, dan doe je er alles aan om hem daar uit te helpen, om hem daarin te sterken, om hem daarin te ondersteunen, om hem daarin te troosten. Ja. En dan komt ook openbaar, het gebed eens rechtvaardigen vermag veel, als er nou een broeder ziek op bed legt. En dan ga je toch de troon der genade aanroepen. Dan ga je de Heere aanroepen, om zijn genezing wel. Kijk, als dat niet gevonden wordt, dan moet je eigenlijk maar nog een christen noemen. Dan moet je eigenlijk maar nog een christen noemen. En dan moet het nog getoetst worden of het wel een gebed des rechtvaardigen is. Want dan zegt Paulus, dan zal de zieke genezen. Dan moet je eigenlijk dan wel aan toetsen. Of de Heer moet anders in zijn raad besloten hebben, maar dan moet het je ook wel duidelijk. Alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeente Gods. Paulus gaf daar getuigenis van in de andere gemeente. Over die opwas des geloofs van de broeders van Thessalonica. Over uw leidzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Dus het ongeloof verdraagt de verdrukkingen niet. Het ongeloof wil zich van die vervolgingen ontdoen. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. De ergernis van het kruis wordt dan teniet gedaan. Daar moet je goed op letten. En dan heb je met een valse kerk te maken, dan heb je met valse leraar te maken. Ja, die dat maar zoeken te ontgaan. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk voor het ongeloof en voor een valse leraar om dat te ontgaan, want hij past zich gewoon aan. Hij past zich aan aan de omstandigheid en dan praat hij die naar de mond en dan praat hij die naar de mond. Ik heb ze wel zelf ook gehoord. Ze kunnen heel rechtzinnige, diepe en zware taal gebruiken, maar ze kunnen ook tegelijkertijd op een andere manier, kunnen ze zich heel lichtvaardig uitdrukken. Ja, dat zijn net chameleons, die passen zich aan qua kleur en de omstandigheid, aan de habitat waarin ze verkeren. En dan moet je waakzaam op wezen, want zeg niet direct een verwintenis. Daar wordt de gemeente Gods uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. De duivel zit als het ware overal tussen. Zijn listige omleidingen, die moet je onderkennen. En zeg nou niet dat je daar zelf toe in staat bent, maar dan moet je smeken om zere geest. Om de levendmakende kracht des Heilige Geestes, want dan ga je het onderkennen. En dan kan je eigenlijk ook verdedigen. Want je moet maar niet denken, ja, de Heer is een vurige muur rondom de zijne. Dat zeg maar een soort luilekkerland leven is. Maar dat is het echt niet. Nou, Gods volk moet vaak klagen, niet vanwege de trouw Gods. Maar de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Want daarin doen ze oefeningen op, dat als de Heer zich nieuwelings openbaart, dan blijkt dat de Heer dezelfde is. Nou, daar ga je eigenlijk echt over verwonderen. Want de afmakingen, vanwege de afmakingen, is er alle reden dat de Heer zijn kerk verlaat. Maar dat heeft zijn bloed gekost. Dat zal hij nooit doen. Maar daar kan je niet mee werken. Van nou, dat is een automatisme. Daar kunnen we nog altijd op rekenen. Ja, het geloof kan er altijd op rekenen. Maar dat geloof is niet altijd werkzaam. En daarin wil de Heer zijn kerk oefenen, dat ze nou altijd maar staan, dat ze altijd in hem blijven. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En dan mag je ook de juiste woorden van de Heer ontvangen vanuit het woord om die valse ketterijen te bestrijden. Want kijk, als je nou met het zwaard des geestes mag strijden, dan heb je niet zoveel werk om een valse leraar te vellen. Dan ga je dat met je eigen wapenen doen. Je gaat over in discussie. Ik heb dat ook al van ware broeders gezien. Ik heb ze daar ook op gewezen. Ik zeg, zo versla je je vijand niet. Zo geef je hem alleen maar meer voer. Ook als je te uitgebreid bent, dan geef je ze een plateau. Dan geef je ze een grond om hun in hun ketterijen te stijven. Het moet altijd korter de bocht. Korter de bocht. Als het over ketterijen gaat, dat betekent niet dat het niet gedetailleerd moet worden uitgestald wat die ketterijen precies inhouden. Nee, maar als het gaat om het vellen van valse leraars, van huurlingen, die moet je, ja, dat is een heilige kunst, dat is een heilige kunst. En denk nou niet dat je over die gaven beschikt. Nee, zelfs de geoefendste in de genade beschikt nergens over, niet ingestorte krachten. Dat moet altijd door de bediening en door de aandrijving des geestes. Simson kon niks doen, tenzij de Heilige Geest hem aandreef. En toen beschikte die over die grote kracht, maar niet uit zichzelf. Het was geen aangeboren kracht. Nou, het was geen ingestorte kracht. Nee, de Heer drijft zijn volk aan en dan zijn ze, laat ik eens zeggen, tot alles toe in staat. Met mijn God, spring ik over de muur. Met mijn God, dring ik door een bende. Daar is de gelovige zelf niet toe in staat. Met zijn God. Vat je dat? En zonder de Heer, zonder de Heilige Geest, kunnen we niet eens opwassen in het geloof. Maar die Thessalonicenzen, die broeders en zusters in Thessalonica, die waren er geoefend in de lijdzaamheid en het geloof. Ten aanzien van de vervolgingen, al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Dan wordt het verdragen, je gaat er geen agreement mee maken, maar het wordt verdragen om Christus wil. Je bent eraan onderworpen aan het kruis wat de Heer je oplegt. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ga je het rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kijk, die opwas in de kennis van Christus, dan ga je alles in Christus zien. Ik voor u, hij voor ons. Kijk, Christus voor ons, dat is het fundament der zaligheid. Dat is ook de oorzaak der zaligheid. Ik voor u. Christus voor ons. Wij willen alles met Christus voor elkaar maken. Dat komt niet goed. Dat komt niet goed. Nee. Ja, ik heb net gezegd. Met mijn God. Maar dat is zuiver een werk des geestes. Niet als wij God uit de kast halen om daar eens mee wat te kunnen doen. Dat is misbruik. Dat is misbruik. Het moet aandrijving des geestes zijn. En dat is een heilige verzelfsheid. En je moet ook niet denken dat de Heer dat zijn kerk onthoudt. Maar het geschiedt altijd als het niet meer kan. Als alle hoop mij gans ontviel, daar niemand meer zorgde voor mijn ziel, daar heb gij mijn pad gekend. En dat geldt ook voor de verdere oefeningen des geloofs. En de vraag de ziel zich zo dikwijls af, waarom word ik toch altijd in die dood overgegeven? Opdat je het van God zal leren. Opdat je het echt van God zal leren. Altijd in de dood overgegeven om Christus wil. Dat is niet begeerlijk voor het vlees. Dat kan ik je vanuit mijn eigen leven wel vertellen. Maar dat is een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel jegens die vervolgers. Jegens die vervolgers. Daarom moet Gods volk, ze zullen daar nooit zelf van zeggen dat ze zo diep door moeten. Nee, daarin ligt juist de grond van de opwas in de kennis van Christus. Dat de Heer Jezus Christus er voor ons diep doorgegaan is. Nedergedaald ter hel. En dat betekent in het graf. Want Christus is niet in de hel geweest. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt, het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt. We moeten er waardig in de ogen Gods, waardig klaargemaakt voor worden. Laat ik het maar eens simpel zeggen. Ja, we zullen er eerst eens van zingen van mij. En wel van de versen 4 en 5 van Psalm 46. De Heere, de God der legerscharen, is met ons hoed, ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob zaalt, is ons een burgen toeverlaat. En het vijfde vers, God stilt alom het orenlogen, zijn arm verbreekt de taaie bogen, doet spies en speer aan stukken slaan. en wagens door het vuur vergaan. Dat zijn de wagens van Sisera. 4 en 5 in Psalm 46.
Thank you.
Paulus een oordeel uit over de verdrukkers, over de vervolgers. Want je moet nog niet denken dat alle vervolgers zo door God gered worden, zoals Paulus daar uitgered is geworden. Nou, absoluut niet. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel jegens die vervolgers, opdat gij waardig geacht wordt voor het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt. Dus Gods volk wordt niet alleen door lijden geheiligd, maar dat is ook een privilege om voor het koninkrijk Gods te leiden. En Paulus zegt zelfs, opdat gij waardig geacht wordt. De discipelen, Johannes en Petrus, die waren erover verwonderd dat ze waardig geacht worden om in de naam des Heren te lijden. En door het Sanhedrin te worden gegezeld. Omwille van de waarheid, omwille van Christus. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken. Dus de Heren komt absoluut met zijn oordelen. En de Heren zal met gelijke munt betalen. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus Christus. En van de hemel met de engelen zijn er kracht, komma, met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat betekent ook, als je het evangelie verwerpt en je wil het allemaal biblicistisch verstaan, allemaal een vredig leven en horizontale vrede met je buren en humanitaire werken, dat is allemaal niet het ware geloof. Het heeft er natuurlijk niks mee te maken. Maar dat evangelie over ongehoorzaam zijn, daar hangt wel een prijskaartje aan. Namelijk het vlammend vuur, het vlammende vuur der wraken Gods over degene die God niet kennen. Over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwige verderf. Dus Paulus heeft het hier over de hoogste straf die God zal bezorgen aan degene die Gods volk hebben vervolgd, die het evangelie hebben verworpen, want dat wordt dan moed en vrijwillig gedaan. En ik moet ook zeggen, de onkundige vanwege de onkundigheid. Geen mens heeft er recht op om het evangelie gepredikt te krijgen. Laat ik het zo eens zeggen. De Heer laat vele volken verloren gaan die nooit het evangelie gehoord hebben. Het is wel de opdracht, ga dan heen, onderwijst alle volken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat persoon voor persoon het evangelie ter oren krijgt. Nee. Maar hier gaat het over de wraken Gods met vlammend vuur. Dat is het eeuwige vuur, dat is het hellevuur. Die diegene zal treffen die de kerk Gods hebben verdrukt. Dus bijvoorbeeld die Klaverhuis. En dan moet je niet alleen in ogenschouw nemen die bloedige vervolgingen, zoals Schotland die heb gekend. En ook Holland. En wereldwijd. Maar je moet het meer zien in het kader van alle kinderen Gods die er bestaan en nog bestaan. Want ze zetten hun leven voort in de hemel, laat ik het zo eens zeggen, in onverderfelijkheid. Maar het zal altijd blijven bestaan en gelden van alle die Godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden, ook hier in het Westen. Als nou die Simone gold vanwege de waarheid, en dat is niet alleen horizontale waarheid, want al ga je dat naadloos accepteren, van die 666 middelen die nou aangewend worden in het kader van die zogenaamde held, dat zijn dat al voorstappen van de aanbidding van het beest. Dus al sla je daar geen acht op die bewustmakende stemmen zoals Mikovits, Kerry Madej, Simone de Gold en noem ze allemaal maar op, al sla je daar geen acht op, ja, dat is ook een bewijs dat je het ware geloof niet hebt. Want alle dingen moeten medewerken ten goede, dat hoort daar ook allemaal bij. En of ze nou steigerhout zijn of niet, dat bepaalt de Heer. Dat bepaalt de Heer. De Heer bouwt zijn kerk en dan laat hij al die zaken medewerken ten goede. Dan moet Kores dienen om Jeruzalem te herbouwen. Darius, die moet Daniel goedgunstig gestemd zijn. Dat moet allemaal medewerken. Koning Ahasveros, koning Artaxasta, noem maar op, die heidense koning moeten allemaal medewerken ten goede voor de zaligheid van de ware Joden in geestelijke zin. Ja, als hij dat niet ziet, nou, dan heb ik niet het ware geloof. Dat is wel heel duidelijk. Dus het geloof slaat er wel degelijk acht op wat er met zulke personen gebeurt. Nou, Simone Gold, die wordt in de gevangenis gegooid en alle dominees lopen vrij rond. Want als jij in een gevestigde kerk bevindt, dan is het oog van de overheid wel degelijk op je. Dan wordt er wel degelijk van overheidswegen geluisterd wat er gezegd en wat er geleerd wordt. Absolute waarheid. Wij verkeren buiten de legerplaats. Maar ook zelf de geloofshelden in de Schotse Killing Times. Peter is zijn hele leven vervolgd geworden. Ook al verkeerde die buiten de legerplaats. Want ze verlegden hun terrein naar de kerk buiten de legerplaats. Omdat er zoveel ware gelovigen waren in die tijd. Die zich onder die prediking in de velden onder alle weersomstandigheden stelden. Want dat had wel degelijk uitwerking op de gevestigde kerk. Want die kerken begonnen leeg te lopen. Omdat de ware gelovigen dat niet meer met hun geweten overeen konden komen. Dat al die dominees maar die valse documenten ondertekenen. Van tolerantie en gehoorzaamheid aan de onwettige overheid. Dat ze zich wenden tot de predikanten buiten de legerplaats. Dus dat moet je goed onderscheiden in onze dagen. Kent men dat niet meer? Men kent het gewoon niet meer. Men denkt dat ze het zijn. En ze zijn het in Gods ogen zeker niet. Hoor. Ze zijn het niet. Ze zijn het in naam. Ja, maar waarvan de Heer Jezus zelf zegt. Ze hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn morsdood. Geestelijk morsdood. Daar gaat echt niks meer vanuit. Dat is allemaal afval. En dan geldt ook dit oordeel met vlammend vuur, wraakdoende over degenen die God niet kennen, die zich nu kerk noemen. En over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dus dat betekent een aangepast evangelie. Ze willen een aangepast evangelie. Ze willen niet die volkomen weegstenen hanteren. In het kader van de uitvoering van de tucht. En dan moet je schrift met schrift vergelijken. Ja, dan moet je eigenlijk altijd dat hele plaatje zien. En het geloof ziet het. Naar de mate ervan weliswaar. Maar het geloof staat zich nooit blind op ene tekst. Nou, het geloof ziet het allemaal in het volledige plaatje, om het zomaar eens populair te zeggen, van de Godsopenbaring. De welke zullen tot straf leiden het eeuwige verderf van het aangezicht des Heren van de heerlijkheid zijn sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heilige en wonderbaar te worden in alle die geloven, overmits onder getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. In die dag namelijk der openbaring van Christus. Gelijk vers 7. In de openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Dat ziet ook op de wederkomst van Christus. Daar wordt ook in de volgende hoofdstukken wordt erover gesproken. Over de wederkomst van Christus. En Gods ware volk die verkeert. Want dat doet het geloof. Altijd in de verwachting van de wederkomst van Christus. Ze zien daar rijkhalzend naar uit. Omdat het ware geloof. Wat opwast in de kennis van Christus. Ervan verzekerd is dat deze wereld ten onder gaat. En voor het geloof is de wereld al ten onder gegaan. Want als je de wereld een scheidbrief hebt geschreven. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat je dan van het lijk van die oude mens verlost bent van het lichaam der zonde. Nee, Paulus zegt, ik hijg daarna, ik jaag daarna. Naar die volmaakte trap van de wedergeboorte. Maar zolang we hier onze roeping hebben te vervullen. Dan moeten we ook, wat ik onlangs nog heb geciteerd, die uitspraak van Samuel Rutherford. Ik zal de hemel wel willen verlaten om te zien wat God doet op aarde. Ook een oordeel, dat hoort er allemaal bij. Dat is niet alleen in het kader van de opwekking gesproken. Nou, ja, de toebrenging van het volk der Joden, de beminde om de vader wil. Ja, dat is een divine event, zo mag ik het wel zeggen, dat nog te gebeuren staat. Ja, hier gaat het over de inleiding voor de ontmaskering van de antichrist, waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achten der roeping en vervullen. Kijk, daar heb je het nou. Dat is de heerlijkheid waartoe gij geroepen zijt. Want zij waren al tevoren kracht ook tot het geloof geroepen, ja. Maar hier ziet het meer op het publieke getuigenis. Waardig achten der roeping en vervullen, die vervulling van de roeping, al het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs met kracht. Met kracht, want Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En zijn kracht wordt in zwakheid, in onze zwakheid vervuld. En als je nou te raden gaat met vlees en bloed, dan zet je die kracht om in materieel geweld en noem alles maar op. Want ja, het misverstaan van het woord van God, dat kan niet bestaan in het leven des geloofs. Hoewel Gods volk ook wel eens dingen misverstaat, daartoe dient de prediking. En hang je daarvoor aan de troon der genade, of dat je dan door de Heer zelf onderwezen mag worden. Waartoe zijt gij hier? Ik zal het nog eens een keer herhalen. Zit je er nou om verlegen om door God onderwezen te worden? Zit je er nou om verlegen om die ware ontdekking, ook na ontvangen van genade deelachtig te zijn, om op te wassen in de kennis van Christus? Want dat bewaart voor veel zonde, dat bewaart voor veel zonde, dat bewaart voor veel uitgeleidingen. Dat bewaart voor terugkeren naar de dienstbaarheid. Want ook na ontvangen genade kan geschieden, niet qua staat, maar het kan wel, kijk naar de momenten van gelaten. Dat is verachtering in de genade. Nou heb je niet veel vaders in de genade in onze dagen meer. Want men weet niet eens het onderscheid tussen zuigelingen, jongelingen en vaders in de genade. Gods woord is daar heel duidelijk over. Want Paulus spreekt daar met name en letterlijk van. In geestelijke zin weliswaar te verstaan. Want daarmee werpt hij ook alle ketterijen van de afscheiding, dat al decades wordt gepreekt, ook zuigelingen zijn de vergeving der zonde deelachtig. En die kennen ook de vergeving der zonde. Een kleine in de genade kent de vergeving der zonde. Als je Christus kent, ken je de vergeving der zonde. Dat is heel eenvoudig. Met kracht, met kracht. Wat heeft de Heer met kracht in je ziel bevestigd? Dat is geen bijeenraping van conclusies. Nee, het is alles geschied door Zere Geest met bewustheid des geloofs. Want een onbewust geloof bestaat niet eens. Kijk, daar heb Comrie zijn eigen natuurlijk gruwelijk in vergist. Over de habitus en de actes, al die filosofische woorden. Je komt het in Gods woord nergens tegen. Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Want nogmaals, er bestaat wel een verachtering in de genade, maar er bestaat geen onbewust geloof. Het geloof gelooft. En dat zegt Caspar Olevianus zo helder in zijn catechismusverklaringen. Een kind van God weet dat hij gelooft. Kijk, daar hou ik van. Van zulke uitspraken. En dat ligt niet aan een uitspraak, aan een geïsoleerde uitspraak. Dat klopt met de leer, met de ganse leer van Christus. Want de Heere die werkt nooit in het heimelijke. Altijd in de bewustheid der ziel. Het werk des geloofs met kracht. Opdat, dat heeft ook een doel, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem. Het werkt beide uit naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Het werkt verheerlijking uit. Dat is heerlijk bekend en geroemd. En dat moet ook uitgedragen worden. En de Heer zorgt ervoor dat dat uitgedragen wordt tot aan de einde der aarde. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus. Kijk, als je daar nou deel aan mag hebben, dat het werk des geloofs met kracht werkt in je leven. Dan is er ook opwas des geloofs, dan is er opwas in de liefde. Het geloof is door de liefde werkende. Kijk, dat gaat altijd gelijk op. Dat is dan een heerlijke, dat is niet een samenwerking, nee. De Heilige Geest laat de liefde en het geloof, die blijft de aandrijver van beide. Zowel van de liefde als van het geloof. Ja, waartoe is Gods volk dan eigenlijk niet in staat? Als dat mag zijn, als de Heer de aandrijver is van het geloof. Want dan wordt het waar dat er bij God niks te wonderlijk is. Ik ben de God van alle vlees. Zou er bij mij iets te wonderlijk zijn? En dat ga je dan door het geloof omhelzen. Dan stond het volk voor de Rode Zee. Wat roep gij tot mij? Zegt de Heer tot Mozes. Zegt de kinderen in Israël dat ze voorttrekken. En dat was niet mogelijk, want dan zouden ze verdrinken. En de eerste stap in het water baande de Heer een weg dwars door de zee. Doet de Heer dat nog? Ja, natuurlijk doet hij dat nog. Want God blijft dezelfde, ook in zijn wonderen. Maar het wordt niet meer erkend omdat ongeloof tegenwoordig geloof heet. En het ware geloof wordt als kwaad verworpen. Want dat noemen ze extreem in onze dagen. Net als die dames Bouten Spaan. De prediking van Renwick extreem radicaal noemen. Dat is een helle uitspraak. Hoor. Denk erom, dat zegt bijna alles van die schrijvers. De prediking kan nooit te afsnijdend zijn. De afsnijding van de wet. Er is niks scherper dan de afsnijding van de wet. Er is niks scherper dan het zwaard des geestes. Niks. Dat kan nooit te scherp gepredikt worden. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Dus extreem radicaal. Nou, dat zijn wel kwalificaties. Die zijn in de hel gesponnen. Want dan vinden ze de zulke vers 8 ook te radicaal. Extreem vinden ze dat. Met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen. Nou, dat gaat echt gebeuren hoor. Dat gaat echt gebeuren. De Sodomieten en de Gomorianen, die zijn er al eeuwen achter wat dat betekent. dat vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen. En over degene die het evangelie, want ze zijn de prediking van Lot ongehoorzaam geweest. Ze hebben zijn getuigenis niet aangenomen. Want Lot was zelfs in de ogen van zijn aanstaande schoonzonen als jokkende. Dus de kerk van vandaag nog veel slechter en nog veel slechter. Want het wordt zelfs gelasterd. Nou, dat hebben die schoonzonen. Ja, als jokkende. Dus ze hebben het als een leugen geacht. Die waarschuwingen van Lot. Want die wisten al dat God Sodom en Gomorra ging vernietigen. Nou, Lot. Net als in de dagen van Noach. Hebben die mensen dat opgezegd. Die hebben naar haar hoofd gewezen. En Noach, de prediker der gerechtigheid, is een beetje extremistisch radicaal. Dat gaat echt niet gebeuren, want God is ook liefde. Zal die heel het mensdom verwoesten? Nou, het is gebeurd. Die mensen kunnen het nooit meer navertellen. Er was geen way back. En dat geldt ook voor onze dagen, want er staat duidelijk geschreven, zal zijn als in de dagen van Noach. Wat tot Paulus gezegd werd, gaan er haast uit Jeruzalem, ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Als dat gebeurt, dan komt God met een geestelijke vloed. En of dat uit water bestaat, de wereld zal niet meer overstromen door water. Maar hier staat geschreven met vlammende vuur. Dan kom je er werkelijk in om. En dat kan ook voor de wederkomst van Christus geschieden in plaatselijk opzicht. Crimineel Zelensky is nou hard bezig om zichzelf om zeep te helpen en heel zijn land door maar te blijven schieten op zijn eigen kerncentrale om daar Rusland. Nou, daar krijg je dan de tijd niet voor, Zelensky. Want hij is nog zo stom als een ezel op. Dan denkt hij dat hij dat overleeft als daar een kernexplosie plaatsvindt. Om Rusland de schuld te geven, nou, daar heb je dan geen tijd meer voor, want dan ben je er niet meer. En dan komt ook Van der Staaij aan zijn eigen galg te hangen. Ja, het Westen krijgt wat het verdient, hoor. Echt. Het Westen krijgt wat het verdient. Want het is alleen maar een godtarten. Met al die leugenpropaganda. Er deed je zal erachter komen wie God is. Daar ontkom je niet meer aan, Steef de Bruin. Aan dat vlammende vuur, wraakdoende over degene die God niet kennen. Als je altijd maar die leugen, die propaganda, die Goebeliaanse propaganda. En daarmee de lezers wil bedriegen. Zoals de CNN, New York Times, Washington Post, noem al die kankerkranten maar op. Want dat kan je als een kanker beschouwen. Als er psychologisch zo te werk wordt gegaan om de mensheid maar een bepaalde richting op te duwen, maar een bepaalde richting in het denken en doen, want dat is het werk des duivels. En het kwade wordt goed gegeven, het goede kwaad. En alle duivelarij wordt trendmatig, dat is het nieuwe normaal. Maar het geloof gaat er nooit geen streep mee. Het geloof, het ware geloof, gaat er nooit geen streep mee. Nee, want dan zegt Gods volk, verkiezende liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Nou, en die genieting der zonde, daar kan je ook wel tot tussen aanhalingstekens zetten, want degene die dan het teken van het beest, en dat wordt nu al geïmplementeerd, degene die het teken van het beest aanvaarden, die zullen ook met kanker geslagen worden. Staat letterlijk in Gods woord. Staat letterlijk in Gods woord. Net zoals de Filistijnen geslagen werden met kankergezwellen, toen ze daar de ark in de tempel van Dagon hadden neergezet. Want toen begon God te straffen. Toen begon God, wat er staat geschreven, in vers 8 en 9, die Filistijnen te bezoeken met zijn oordelen. En die God leeft nog. En daar wordt geen rekening met mij mee gehouden. En haar een beetje betoveren en bedliegen en bedriegen en God om de tuin leiden. Want het ware godsbeeld is helemaal verdwenen in onze dagen. Niet krachtens het woord, niet bij God vandaan. Dat blijft bestaan. Christus als het uitgedrukte beeld, Gods het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid, dat blijft eeuwig bestaan. En voor het geloof verdwijnt dat nooit. Dat is een levende werkelijkheid. Maar dat wil de duivel, die is nou losgelaten en die wil dat allemaal verduivelen. Het woord van God verduivelen. Ze willen van God een sodomitische God. Dat hebben al die kerken gedaan. Ze hebben van God een politieke, dat heeft Kersten gedaan, een politieke God gemaakt, een democratische God gemaakt. En nou hebben ze van God een sodomitische God gemaakt. Het is puur de waarheid wat ik hier zeg. En je kent het met de feiten staven. Ze plakken daar een sticker celibatair op. En dan kun je alle zonden bedrijven die maar mogelijk zijn. Nee, de welke zullen tot straf leiden, het eeuwige verderf. Dan slaat God en maakt God geen onderscheid. Dus of je nou een sodomiet, of je nou in de kerk zit of niet. Maakt God niks uit. Hij gaat je verbranden. Echt. Staat hier letterlijk. Tot straf leidt het eeuwige verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterk. Dat is of dat het toornig aangezicht van Christus de rechter hun dit verderf zal aandoen. En dat betekent dan het eeuwige verderf. Ik denk dat de hel meer gevuld is met belijders als met heidenen. Daar moet je eens goed over nadenken, want heel de wereld is religieus. De hel zal gevuld zijn met allerlei valse belijders, met valse religies, maar ook met degenen die dan de woorden Gods nog op hun lippen nemen en dat er allemaal voor houden, terwijl het allemaal buiten de toepassing heen gaat. Sion zal door recht verlost worden, daar is mijn vreemdeling en vijand van. En de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, en daar spreekt Paulus spreekt alleen maar in het kader van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, waarvan Luther heeft gezegd dat is de leer waarmee de kerk staat of valt, nou, dan is het allemaal afval in onze dagen. Want geen enkele dominee leert de rechtvaardiging van de goddelozen. Geen enkele dominee. Ook al noemen ze de woorden, geen enkele dominee. Want in het kader van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, daarin is God God en zijn leer onveranderlijk. Nou, dat wordt allemaal aangepast. Dus ze leren het niet. Want dat wil wat zeggen, de rechtvaardiging van de goddelozen. Want dan is God God geworden in je leven. En dan blijft hij het. Dan kan je daar geen snipper, dan wil je er ook geen snipper meer van af hebben. Van die waarheid die naar de godzaligheid is. Geen aanpassingen, net zoals Rembek. Hij verwierp al die valse documenten die hij moest ondertekenen. Er heeft er niks mee te maken. Ik heb maar één koning en dat is Christus. En hij herkende die koning niet als de wettige government. Moet je nagaan. Hoe ze afgevallen zijn in onze dagen. Want een regime door de duivel aangedreven noemen ze vandaag de dag de overheid. Nou, er zit er geen één wettig in zijn stoel. En die mag je ook niet herkennen als zodanig. Dan komt de kerk buiten de legerplaats terecht. Dat is niet slecht. Dat is het beste wat we bedenken kunnen aan deze zijde van het graf. Om zijn smaadheid te dragen. Dat zegt Paulus, een bewijs van Gods rechtvaardigheid. Jegens de verdrukkers, opdat gij waardig geacht wordt voor het koninkrijk Gods. Voor het welk gij ook leidt. Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Amen. Heren, u bereidt uw volk erop voor. Want het gaat van smaadheid tot heerlijkheid. Van vernedering tot verhoging. Dat heb gij voor uw volk bereid. De erfenis der heiligen in het licht. En dat wordt in de hemel bewaard. Daar kunnen geen duivelse vingers kunnen zich erachter wringen. Om dat de kerk te ontroven. Heren, gij zijt geen God die achter de feiten aanloopt. Gij zijt geen God die zich aanpast aan de politiek. Gij zijt dezelfde. Gij zijt dezelfde God als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Onveranderlijk. Er is in u geen schaduw nog omkering. Ook niet wat de leer der zaligheid betreft. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit. En breng ze nog toe. Die ware kinderen Gods die ook opgetekend zijn. In het boek des levens des lams. Om Jezus wil ik de gemeente nog zingen. En van het laatste vers van Psalm 46. De Heere de God de legerschaar is met ons goed ons in gevaar. De Heere de God van Jacob zaad is ons een burgen toegelaat. Het zesde vers van Psalm 46. Thank you.
harte de zegende zere die in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.